Hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er wordt door jong en oud een eigen invulling aan gegeven, maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde: de hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven.
Goedemorgen, welkom in nog een programma van Hoop en Leven hier op Radio Razo, beste luisteraars. En natuurlijk, vandaag is donderdag en wij wensen u een goede dag. En natuurlijk, we zijn ons aan het voorbereiden voor aanstaande zondag. En een speciaal evenement dat wij zullen hier houden in de UKG Evangelisch Centrum in de gehele wereld. Je hoort het, in de gehele wereld zullen wij hetzelfde doen. Wij zullen de gewijde olie geven. En dat wil ik een beetje uitleggen, omdat de gewijde olie is symbool van de geest van God. En de geest van God brengt leven en kracht. Er is een vers van de Bijbel die zegt duidelijk zo in Jacobus hoofdstuk 5 vers 14. De Bijbel zegt zo: is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudste der gemeente tot zich roepen. De oudste zijn de pastors, degene die werken voor God in de kerk, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de leider gezond maken en de Heren zal hem oprichten. Kijk, wat staat in de Bijbel geschreven? Ik ben aan het promoveren wat de Bijbel zegt. Ik promoveer geen kerk. Zodat u begrijpt wat u bedoelt. Dat staat geschreven. Dat er moeten dingen gebeuren. Dat mensen die in God geloven. En mensen die willen geholpen worden door Jezus. Dat het moet gebeuren. Want hier zegt, als er is iemand ziek, wordt hij gezalfd en het gelovige gebed zal de persoon richten. Ik praat over het geestelijk. Dit heeft niks te maken met het ziekenhuis, medicijnen. Want inderdaad, wij hebben dat nodig. Wij hebben een lichaam en wij hebben dokters nodig. Wij hebben ziekenhuis nodig. Maar ik praat hierover over dingen dat de mensen niet kunnen oplossen. Dingen dat niemand kan doen. Hoe kan een persoon leven met een pijn voor jaren? Hoe kan een persoon leven met een situatie dat de persoon heeft gehoord, je moet hiermee leren leven? Maar het woord zegt, en dat is wat ik u uitleg, het woord zegt duidelijk, dat het gelovige gebed zou de persoon oprichten, zou de persoon helpen. Dus vandaar dat wij aanstaande zondag in alle UKG Evangelisch Centrum zullen wij de olie geven die symboliseert de Heilige Geest. Want waar het woord van God wordt verkondigd, moeten tekenen en wonderen gebeuren. Let op, ik ben alleen aan het zeggen wat staat geschreven. Dus als de persoon naar de kerk gaat, er moeten wonderen gebeuren. Want wonderen behoren aan God. Hij is de eigenaar van alles. Dus voor degenen die ziek zijn, er is hoop. Voor degenen die teleurgesteld zijn, er is hoop. Voor degenen die zijn depressief, die zijn teleurgesteld van het leven. Voor mensen die hebben alles verloren, er is hoop. En die hoop is geen valse hoop. Want wat ik lees, en u mag het bevestigen, vandaag de dag in een smartphone kunnen mensen zelf ook makkelijk een Bijbel hebben. Zelf googelen. Schrijf Jacobus hoofdstuk 5 vanaf vers 14 tot en met 15. Lees het. En u mag wel zeggen, als dit waarheid is, als dit echt het woord van God is, dan het moet gebeuren. En daarom dat wij in de universele kerk promoveren het woord. Wat staat in het woord moet gebeuren. Het moet. En wij geloven daarin, in wat staat in het woord. Dus daarom zeg ik het nogmaals, voor u die bent moe, voor u die luistert naar dit programma. En u luistert, en u luistert, en u luistert, en u vindt het fijn om het gebed te ontvangen. En u blijft luisteren. Maar u merkt dat dingen nog niet naar voren gaan. U voelt zich goed, maar dingen gaan niet naar voren. Er is tijd dat deze dingen zullen veranderen. Want de Heere wil u oprichten. De Heere wil u verlossen. De Heere wil u bevrijden. De Heere wil u versterken. De Heere wil uw leven naar voren zien gaan. Dat moet gebeuren. Het woord van God is geen boek. Het woord van God, begrijp mij goed, natuurlijk, de Bijbel is een boek. Maar het woord van God is geen gewone boek. Het woord van God is leven. En hij brengt leven. En leven moet komen. Dus wie zwak is, ontvang kracht. Wie een onmogelijke situatie meemaakt, die situatie wordt mogelijk en kom in oplossing. Wat onmogelijk is voor ons, is mogelijk bij God. En dat moet gebeuren. Wanneer het gaat gebeuren, dat is aan God. Maar wij dienen het geloof vast te houden. Hoe? Het geloof komt door het horen. Misschien u zegt, ah, maar ik ben niet opgegroeid in een kerk. Hoeft niet. Maar u bent niet aan het horen. Gelooft u in wat ik u zeg? Want het geloof komt door het horen. Het horen van het woord van God. Dus het is het woord die wekt het geloof op. Dus beste luisteraars, aanstaande zondag is een dag van tekenen en wonderen. Is een dag dat veranderingen moeten gebeuren. En daarvoor nodig ik u uit. Als de persoon wil alleen komen voor nieuwsgierigheid. Alleen om te kijken naar het gebouw. Om te kijken hoe de kerk uitziet. Dan beter niet komen. Het is voor mensen die echt willen van leven veranderen. Die willen een verandering. Maakt niet uit wie u bent. Maakt niet uit. U bent van harte welkom. Aanstaande zondag. In de UKG Evangelisch Centrum aan de Borneelstraat nummer 40 hier in Oost. En we hebben ook in Amsterdam-West aan de Janevense straat nummer 16H. En u die woont daar in de omgeving van West of u die woont in de omgeving van Oost. U bent van harte welkom. Want u zult het oplossing vinden. Omdat wij baseren ons op het woord. En het woord moet zich vervullen. Dan de verandering moet komen. En de zegens moeten komen. Dus reserveer uw olie. Jullie zijn van harte welkom voor aanstaande zondag. De diensten hier in Oost zullen zijn om 8 uur, om 10 uur en om 3 uur in de middag. Nogmaals, 8 uur, 10 uur en om 3 uur in de middag. Ik wil dat u luistert naar het levensverhaal van Erika, een jonge dame. Haar levensverhaal is best een stuk lange verhaal. Maar neem de tijd om er naar te luisteren. Want het gaat u helpen om te begrijpen dat het geloof werkt. Dit is nog een gedeelte van wat staat de Bijbel, wat in de Bijbel staat geschreven. De Heere richt mensen op. Hij heeft Erika opgericht. Hij gaf leven aan Erika. En dat is ook wat God wil doen in uw leven. Hij wil u ook zegenen en leven geven van overvloed. Laten we nu luisteren naar het verhaal van Erika.
Mijn naam is Erika en een goede herinnering uit mijn jeugd was met mijn zus, mijn relatie met mijn zus. Het is nu nog steeds wel goed, maar ik herinner me dat we altijd samen waren. Vooral omdat we ook een kleine leeftijd verschilden van 2 jaar. En we waren altijd samen, overal waar zij was, was ik dan. En we hadden gewoon een goede band met elkaar. Soms hadden we ook met familiemomenten dat we iets gingen doen. We gingen bijvoorbeeld naar de Drievliet. Of dan gingen we samen met kerst eten bijvoorbeeld. Of wanneer familie thuis kwam, het was altijd gezellig thuis. Of ik had het altijd naar mijn zin met mijn broers en mijn zussen. Ja, de slechte herinneringen, daar moet ik eigenlijk heel ver teruggaan. in mijn basisschoolperiode. Er was een moment specifiek dat ik jarig was. En dan is het natuurlijk zo dat je gaat zingen voor de klas van hoe oud je bent. En ik ging zingen. En dat was voor de eerste keer dat ik echt gewoon... Ja, dus haakjes, mijn talent dat ik toen nog niet echt kende, ging gebruiken. Dus ik ging zingen. En ik werd uitgelachen. En ik was echt heel verbaasd daarover. En ik moest zelfs huilen op dat moment. En onopgemerkt begon dat wel een onzekerheid in mij te ontwikkelen. En daarna ging ik ook naar de middelbare school. Daar zie je iedereen van allerlei culturen, van allerlei leeftijden. En ik was daar de nieuweling tussen haakjes. Dus dat was wel een beetje eng voor mij. En ook wat was gebeurd was, mensen noemden mij altijd raar. Ze zeiden altijd van, ja, Erika is zo raar of Erika is echt lelijk. En dat begon complexen in mij te laten. Ik ontwikkelde daardoor complexen. Minderwaardigheidscomplexen om specifiek te zijn. En ook thuis. Mijn zus begon dus met werken en ik was altijd thuis. En op een gegeven moment was het zo dat ik dacht dat mijn moeder meer van mijn zus hield. Dat was niet het geval. Mijn moeder behandelde ons gewoon eerlijk en gelijk. Maar in mijn ogen zag ik dat niet zo en ik begreep niet waarom. Dus ik dacht altijd van ja, mijn moeder heeft meer liefde voor mijn zus eigenlijk. En dat begon allerlei complexen in mij te creëren. Dus naast het feit dat ik me op school zo buitengesloten voelde. En buitengesloten in de zin van iedereen noemde mij raar. Of merendeels van de mensen noemden mij raar. Dus ik probeerde iets te zijn wat ik eigenlijk niet was. En ik ging mijn best doen om mij anders voor te doen. Om de leuke Erika te zijn, een beetje de clown uithangen. Terwijl ik diep van binnen eigenlijk heel onzeker was. En die onzekerheid creëerde eigenlijk een soort muur tussen mij en anderen. Want ik kon mezelf niet toevertrouwen mensen. Ik dacht altijd van ja, ze gaan mij kwetsen. Iedereen zegt al dingen over mij. Dus waarom moet ik mijzelf openstellen naar anderen toe, terwijl ze toch al een mening over mij hebben. En daardoor had ik het idee alsof ik nooit mijn probleem aan iemand kon vertellen. Zowel mijn ouders niet, mijn zussen niet, mijn familie niet. Maar ook de vrienden om mij heen. Want ik dacht dat ze mij zouden beoordelen en dat ze mij niet zouden kunnen helpen in die situatie. En ik voelde me daardoor heel erg alleen. Ik dacht van ja, ik kan al tegen niemand praten. Iedereen heeft al een bepaalde mening over mij. Ik moet al doen alsof ik iets ben wat ik eigenlijk niet ben. Dus daardoor moest ik een uitvlucht vinden. Maar ik kon dat nergens vinden. Ik kon het niet vinden in mijn familie, niet in mijn vrienden. En dat was een hele lastige situatie voor mij. Omdat ik wou mezelf uiten, maar ik wist niet bij wie. En die eenzaamheid zorgde eigenlijk voor dat ik me meer begon terug te trekken. Bijvoorbeeld dan thuis. En ik begon in mezelf te snijden. Maar niet per se met een mes. Omdat ik wist, ik groeide al op met bepaalde denkwijzes van wat ik wel niet mag doen. En ik wist dat één van die dingen snijden was. Dus ik probeerde dat te verbergen door met haarspeldjes. Dan ging ik die bobbypins. En dan haalde ik plastic weg. En dan ging ik met het ijzer in mijn arm snijden, zeg maar. En zelfs daaruit haalde ik geen voldoening. Dus alles wat ik deed, ja, ik kon mezelf niet uiten, zeg maar. En de manier hoe ik het uitte, deed mijzelf, het deed fysiek wel pijn, maar de pijn dat ik dan van binnen voelde was veel zwaarder dan de pijn dat ik op dat moment voelde dat maar tijdelijk was. Op zich, ik kon wel gewoon goed slapen, maar het was ook heel gek, want dit is iets wat eigenlijk niemand van mij wist, maar ik was heel erg bang. En ik dacht altijd van iets gaat mij pakken, dus ik wilde nooit eigenlijk alleen zijn in de avond. Het was niet zo dat ik dingen zag, ik zag dat niet, maar het was een idee van, er is iets. En ik kon dan wel gewoon normaal slapen, gelukkig. En ja, die eenzaamheid was zo erg geworden dat ik geen uitweg meer voor mezelf zag. Mijn uitweg was de haakjes de dood. En dat idee had ik heel lang in mijzelf gedragen. En ik bleef maar doorgaan. Ik herinner me nog een keertje, ik was met mijn ouders en mijn zus aan het lopen. En op de een of andere manier, ik voelde me heel verdrietig. Ik was niet eens alleen. Maar op dat moment voelde ik me wel alleen. En we waren aan het lopen en ik ging een beetje afstand houden van hen. En een gedachte kwam, ik herinner me nog alsof het gisteren was. De gedachte kwam in mijn hoofd en zei van, zie je, jij hoort daar niet bij. Het is beter als jij gewoon een einde aan jezelf maakt. Of aan jouw leven maakt, dan dat je erbij hoort. Ze gaan jou toch niet missen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo was. En nu ik er naar terugkijk, dan denk ik van, gelukkig dat ik dat niet heb gedaan. Gelukkig heb ik er niet naar geluisterd. Maar op dat moment was het heel zwaar, omdat ik dacht van, niemand kijkt naar me om. Het was een afstand van misschien 2 meter, maar zelfs zo leek alsof ik heel ver van hen was. Veel meer dan 2 meter. Ik was heel erg onzeker, zoals ik al eerder had aangegeven. En ik probeerde daardoor niet te eten. Dus dat zorgde ervoor dat ik heel veel ging afvallen. Maar op zich, niemand had het door. Want ja, als mensen zeggen, ga eten. Ik kan wel eten, maar ik hoef niet per se alles op te eten. Of ik ging het uitstellen. Ik zeg, ja, ik ga wel zo doen. Bijvoorbeeld als mijn moeder dat tegen mij zei. En het was zo ver gekomen dat ik bijna een hele week nauwelijks tot niet at. En het kwam tot een punt dat ik ging flauwvallen bijna. Ik was gelukkig nog wel bij bewustzijn. Maar ik voelde me zo niet goed. En gelukkig werd ik wel geholpen. Maar op dat moment kwam de waarheid boven tafel. Dus de mensen wisten van, Erika eet niet. Dus er is iets aan de hand. En zelf zo probeerde ik dat te verbergen, want ik wilde niemand met mijn problemen belasten. Ik wilde niet dat mijn ouders het idee geven alsof ze hadden gefaald. Want het was niet hun schuld. Het was niet hun schuld dat ik die gedachtes of dat gevoel met me droeg. Maar toch had ik dat. Ik herinner me nog een moment. Er was een moment dat ik me heel verdrietig voelde, heel leeg. En ik kon maar niet zeggen waarom. Ik kon niet plaatsen waarom ik dat op dat moment zo voelde. En ik herinner me nog heel goed. Ik ging dus in mijn kast en ik pakte dus een van die bobbypins dat ik had. En ik begon heel hard, heel diep te gaan voor zover dat natuurlijk kon. En ik kon alleen maar huilen. Ik kon niet stoppen met huilen op dat moment. En ik begreep niet waarom. Maar gek genoeg haalde ik voor dat moment daar wel mijn voldoening uit. Ik dacht van oké, tenminste kan ik een pijn beheersen. De pijn dat ik van binnen voelde kon ik niet beheersen. Maar de pijn dat ik met mijn lichaam, dat ik dus mijn lichaam aandeed, dat kon ik wel beheersen. Ik kon bepalen tot hoe ver ik ging. En dat gaf mij wel een soort gevoel van controle. In zoverre dat kon natuurlijk. En ik probeerde heel veel daaruit mijn oplossingen te vinden. Hoe ik de UKGR leerde kennen. In feite was ik al sinds kleins af aan naar de UKGR gekomen. Met mijn ouders en mijn zus. En ik leerde altijd al over het geloof. Ik leerde over de voorstellen van het geloof. Ik heb van alles geleerd. Maar alleen ik kon het niet in praktijk zetten. Omdat ik niet inzag dat ik het ook nodig had. Alles wat ik leerde was theorie. Het was niet voor mij iets om in praktijk te zetten. En daardoor begon ik al snel in de kroop te raken. Want ik wist dat wat ik deed niet correct was. Maar ik zag geen reden om het te veranderen. Ik zag geen reden om niet door te gaan, om te stoppen met wat ik deed in feite. En dat was voor mij een hele lange ontkenningsfase. Ik ontkende heel lang wat ik aan het doen was. En hierdoor kon ik ook niet eerlijk tegen mijzelf zijn, omdat ik aan het ontkennen was. En die eerlijkheid zorgde ook voor dat ik niet eerlijk tegen God kon zijn. Maar er was een moment dat ik goed begon te kijken om me heen. Ik zag zoveel getuigenissen, ik zag zoveel mensen die zeiden van, God heeft mijn leven veranderd. En ik dacht, waarom kan dat niet met mij gebeuren? Als God het voor hun doet, waarom doet hij het dan niet voor mij? Hij is toch dezelfde voor iedereen. En zodoende begon ik wat ik leerde in de diensten. Dus op de woensdag, vrijdag en zondag dat ik dan kwam, de gebedskettingen volgen. Wat ik daar leerde, begon ik in praktijk te zetten. En door dat in praktijk te zetten, resulteerde dat al snel in een ervaring dat ik met hem had. En het was een ervaring van opluchting. Ik wist dat waar ik aan leed, daar een einde aan was gekomen. Ik wist dat vanaf dat moment, ik hoefde niet meer te lijden. Ik hoefde mijzelf niet meer te snijden. Ik hoefde niet meer al die dingen te doen om aandacht te ontvangen van mensen die ik in feite toch al niet kreeg. Want het was in een stilte. Ik hield alles voor mezelf. En ik verwachtte eigenlijk dat men iets zou zien. Maar omdat ik het zo goed voor mezelf hield, kon niemand het in feite zien. Doordat ik dat ook heb gedaan, dus doordat ik eerlijk ben geweest, resulteerde dat natuurlijk ook in mijn opluchting, in vrede dat ik ontving. Maar het was niet genoeg. Ik wou meer. Ik dacht van, dit kan iets tijdelijks zijn, maar ik wil meer. Ik wil meer weten over deze God waar iedereen over praat. En een paar maanden daarna, in juli, had ik dus ook nog een ervaring met God. En dat was een vrede dat ik in mijn binnenste had gekregen, een blijdschap. Dat eigenlijk nooit is vervangen. Niemand heeft dat van mij weg kunnen halen. Niemand heeft geen enkel moment dat ik heb meegemaakt of een ervaring dat ik met andere mensen had, heeft ervoor gezorgd dat dat van mij is ontnomen. Maar juist, het is daardoor sterker geworden. Elke teleurstelling dat ik heb meegemaakt sinds 5 jaar naar hiertoe. Elke teleurstelling, elk moment van verdriet. Want die momenten zijn er, maar die momenten nemen niet mijn leven over. Of die momenten zorgen niet voor dat heel mijn dag of heel mijn jaar, als ik het zo kan zeggen, is verpest. Maar ik zie die momenten als een kans om nog beter eruit te komen. En omdat ik daar ook, omdat ik die ervaring ook met God heb gehad, weet ik van alles is tijdelijk. Maar het ligt aan mijn acties. Als ik die acties niet had ondernomen, was ik nog steeds dezelfde persoon als vroeger. Vandaag de dag ben ik niet meer onzeker over hoe ik eruit zie. Ik heb niet meer het idee van ik moet echt afvallen. Integendeel zelfs. Ik heb dat idee niet meer. Ik kijk niet meer in de spiegel en denk, oh mijn god, wat ben jij lelijk. Ik kijk naar mezelf en ik ben blij met wat ik zie. Ik ben tevreden met hoe ik eruit zie. Het is niet zo dat ik mijzelf moet veranderen voor de ander. Ook leid ik niet meer aan zelfmoordgedachten. Ik wil graag leven. Ik leef graag. Ik geniet van mijn leven. En ik ben gelukkig. Ik denk dat dat het belangrijkste is van dit allemaal. Ik voel me oprecht gelukkig. En niet, het is geen geluk dat iemand van mij kan ontnemen. Of het is niet afhankelijk van de mensen om mij heen. Want geluk hangt niet af van de mensen om je heen. Als je echt van binnen gelukkig bent, dan weet je ook, het zit goed. Of de mensen nou met jou zijn of niet. Ik heb vrede. Ik heb rust. En mijn talent dat ik heb, gebruik ik ook om anderen te helpen, om anderen te inspireren. En alles wat ik heb, probeer ik ook door te geven op de beste manier mogelijk. Maar boven alles, als ik dit eerder wist, als ik wist dat mijn leven nu zo uit zou zien, had ik al lang al gedaan wat ik kon doen. Maar dat is nou juist. Omdat ik niet wist, kon ik niet doen. Nu ik weet, kan ik het beste eruit halen voor in de toekomst.
There I am before the love. Het gebed is een manier om tot God te komen en kracht te ontvangen voor ons leven. Zometeen gaan we bidden tot God, zodat Hij uw leven zal zegenen met zijn kracht en versterking.
Onze Heer en onze Vader, uw woord zegt duidelijk dat als er iemand is ziek, dat kan tot de uitster der gemeente gaan. En het gelovige gebed, ten eerste de persoon wordt gezalfd. En het gelovige gebed zou de persoon oprichten. In uw naam. En daarvoor bid ik in uw naam. Dat in de naam van de Heere Jezus. Dat u bezoekt deze persoon. Dat u macht zou in deze persoon aanraken. En deze persoon verlossen en bevrijden. Zoals u heeft Erika bevrijd en verlost. Een jonge dame. Die vandaag de dag heeft ze vrede en rust. Ze heeft ervoor moeten strijden. Dus daarvoor bid ik voor in ieder die luistert. Word nu vrij en gezegend. Ontvang kracht om het goede te doen. Ontvang kracht om de juiste weg te wandelen. Want de Heere God zal je begeleiden en zal je zegenen. Word gezegend. In Jezus' naam. Amen. En God zij dank. Amen. Heel goed, beste luisteraars van Hoop en Leven. Nogmaals wil ik u zeggen dat aanstaande zondag, of eerst morgen, hebben wij nog een programma. Dan kunt u nog een keer naar luisteren. Bent u van harte welkom om te komen luisteren weer naar het programma Hoop en Leven. En aanstaande zondag zullen wij de gewijde olie aan iedereen geven. Gratis. En iedereen is van harte welkom. Maar belangrijk is dat u komt om het oplossing te ontvangen. Niet alleen een flesje olie, maar het oplossing. De zegen van God in uw leven. Aanstaande zondag, hier aan de Borneoestraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. Of aan de Jenevesestraat nummer 16H in Amsterdam-West. We zijn aan het eind gekomen van ons programma. En morgen zijn we weer terug, zoals ik net zei. Met nog een programma van Hoop en Leven. Dat God u zegen, dat God u kracht en gezondheid geeft, want Hij is met u. Een fijne dag nog.
Komt u ergens niet alleen uit of heeft u simpelweg een vraag? Bel dan nu met onze hulplijn 020-616-3302, zodat wij u verder kunnen helpen.
Kom en ontvang de innerlijke versterking, de vrede en de blijdschap van God voor uw binnenste. Aanstaande zondag in één van de UKGR-vestigingen.